Goedemorgen. Een prachtige dag. De zon schijnt. En we hopen dat eigenlijk bij de gedachten die we vandaag met elkaar willen gaan delen, dat de zon eigenlijk nog wat scherper mag gaan schijnen. Vooral in onze harten. En dan zien we zo in dit verhaal, André, dank voor het lezen van dit verhaal uit Matteüs 17, dat we zien dat er is een maanzieke. Hij was bij de discipelen gebracht, was niet genezen. En wat gebeurt er? Jezus roept hem, bestraft de demon. En het kind was vanaf dat moment genezen. En dan zegt Jezus in vers 20, Jezus zei tegen hen vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Met andere woorden, wat lezen we hier? We lezen hier dat God ons een belofte doet, dat als wij geloven, als wij werkelijk geloven, dan kunnen we tegen die berg zeggen, verplaats jezelf en die berg zal het doen. Dat is wat Jezus vertelt. En Martin, je zei het net in gebed, dat wij leven in een koninkrijk van vrede en van kracht. Wij leven werkelijk in een koninkrijk van kracht. Wij leven in een koninkrijk waarvan wij tegen die berg kunnen zeggen, verplaats jezelf en die berg die zal gaan. Nou, de vraag is natuurlijk wel even, heb Jezus het hier over letterlijke bergen, zoals een fysieke berg die je met je oog kan zien en dat je tegen de berg zegt, verplaats jij jezelf maar eens een paar meter en die berg zal dat doen? Ik denk het niet. Ik denk dat Jezus hier veel meer praat over de geestelijke bolwerken, zoals 2 Korinthe 10 dat benoemt, die wij slechten. 2 Korinthe 10 spreekt over die bolwerken die wij tegenkomen in ons geloof. Dan praten we over waar wij het geloof beleven. In relatie tot de werken van het vlees. In relatie tot die bergen die wij tegenkomen in onze relatie met God. Die bergen die wij tegenkomen in dit leven, waarin wij getriggerd worden om verder te gaan met God. En ja, die bergen zijn er. Die worstelingen zijn er. Dichter met God leven. Het afleggen van zonde. Het afleggen van de werken van het vlees. Want uiteindelijk, als jij kan zeggen tegen die fysieke berg, ga maar eens 3 meter opzij. Wat heb je eraan? Wat heb iemand anders daaraan? Maar als jij in jouw leven die bergen kan gaan verzetten van jaloezie, dat verdwijnt, daar word je pas rijk van. Daar worden andere mensen pas rijk van. Als je trouw bent in alle zaken van het leven, daar word je pas rijker van en daar worden andere mensen rijker van. En ik denk dat Jezus over dit soort bergen spreekt. De bergen die wij in dit leven tegenkomen om tot die volle relatie met God te komen. Om werkelijk rechtvaardig te zijn. om werkelijk die vrouw te zijn voor onze man, die onze man nodig heeft. Om werkelijk de man te zijn voor onze vrouw, die onze vrouw nodig heeft. Om werkelijk de werknemer te zijn die onze werkgever nodig heeft. Om werkelijk de werkgever te zijn die onze werknemers nodig hebben. Om werkelijk de buurman of de buurvrouw te zijn die onze buurman nodig heeft. Om werkelijk de vader en moeder voor onze kinderen te zijn die onze kinderen nodig hebben. Dat zijn denk ik de bergen waar Jezus hier over spreekt. Vandaag willen we nadenken in het bijzonder over een tekst uit 1 Timotheus hoofdstuk 2. En daar staat dit. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij in stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Want er is één God en één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. Laten we bij deze tekst eens even stilstaan. Ook in het licht van wat er nu in deze wereld allemaal gebeurt. Maar in de eerste plaats zegt Paulus, ik vermaan u. Het woord vermanen heeft een aantal nuances. Waarom je vermaant, maar vermaning betekent altijd iemand dichtbij je roepen. Dat is de basis van het woord vermanen. Dus wat Paulus eigenlijk hier zegt, is kom eens heel dichtbij mij. En soms kan dat een woord van vertroosting zijn. Soms kan dat een waarschuwend woord zijn. Soms kan het een vermaning zijn. Soms kan het een arm zijn die je om iemand anders, omdat iemand vertroosting nodig hebt. In deze context zegt Paulus, kom eens heel dichtbij, want ik moet je wat vertellen. Ik weet nog wel dat als mijn vader vroeger mij iets belangrijks had te vertellen, dan zei hij altijd mijn echte naam. Mijn vader zei nog wel eens Gerrit. Soms zei hij wel eens Benjamin, omdat ik de jongste van een vrij groot gezin was. Maar ik wist als mijn vader Gert-Jan zei, dan, want mijn moeder zei dat altijd. Mijn vader niet. Mijn vader zei dat eigenlijk alleen maar als hij wat belangrijks had. Of iets wat hij even heel duidelijk moest communiceren. En dat is eigenlijk ook hetgene wat hier gebeurt. En plaats jezelf daar even. Paulus komt vandaag naar ons toe en zegt, Ada, kom eens heel dichtbij. Cor, kom eens heel dichtbij. Jim en ons allemaal, Paulus zegt nu als het ware tot ons, kom eens heel dichtbij, want ik moet je wat belangrijks vertellen. En wat zegt hij dan? Dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen. Dat is wat God wil. Er is een lied in het Engels dat heet Sweet Will of God. En het refrein van dit lied zegt, Sweet will of God, still fold me closer, till I am wholly lost in thee. Sweet will of God, still fold me closer, till I am wholly lost in thee. Vrij vertaald, de zuivere, reine, zoete wil van God. Trek me naar u toe, totdat ik volledig in uw wil ben overgegaan. Nou, wat is nou een van die dingen die God graag voor ons wil? Wat zou belangrijk voor ons moeten zijn? Belangrijk voor ons is dat wij smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen doen voor alle mensen. Waarom is dat zo belangrijk? Er zijn twee redenen. In de eerste plaats, in vers 2 staat, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. En nummer 2, dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. En nu is even de vraag, kunnen wij een verschil maken in het leven van andere mensen? En als ik deze tekst goed lees, dan zeg ik ja. Wij kunnen een verschil maken in de levens van andere mensen. Nummer 1, zodat wij werkelijk godvruchtig mogen leven en in alle waardigheid. En nummer 2, God wil dat alle mensen tot behoudenis komen. Dus er zijn eigenlijk nogmaals twee redenen waarom God wil dat wij bidden voor alle mensen. God wil dat wij waardig leven. Terugkomend op die bergen. God wil dat wij in alle godsvrucht leven. God wil dat wij vruchtbaar zijn in Jezus. God wil dat wij vruchtbaar zijn in geestelijke kwaliteiten. En God zegt, dat is de eerste reden waarom je moet bidden voor andere mensen, zodat jij meer ruimte krijgt om die godsvrucht te hebben en waardigheid. Maar nummer 2, op het moment dat jij dat werkelijk gaat doen, dan zal dat het geloof voor andere mensen aantrekkelijker maken. En zullen die mensen sneller geneigd zijn om ook gelovig te worden. Ik heb soms een gesprek met mensen van een islamitische achtergrond. En die hebben ooit een keer gezegd tegen mij, dat christendom, wat jullie hier in het Westen hebben, dat is eigenlijk wel een beetje een rommeltje. Want er zijn zoveel kerken, er zijn zoveel groepen, en die zegt dit, en die zegt dat, en die legt hier de nadruk op, en die legt hier de nadruk op. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd met het werkelijke geloof, met het ware geloof? Wat is er werkelijk gebeurd met die godsvrucht waar de Bijbel om roept? Die waardigheid waar de Bijbel om roept. Maar bovenal, wij kunnen een verschil maken. En dat is het allerbelangrijkste. Ik lees in Psalm 107, vers 28 tot 30. Psalm 107, vers 28 tot 30. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. gelovigen die in hun benauwdheid tot de Heere roepen. Wat doet God? Hij leidt hen uit hun angsten. Heb jij last van angsten? Heb jij last van verschillende dingen waar je mee worstelt? Vader zegt, roep maar, vraag het maar. En geloof en vertrouw, ik kan je leiden uit jouw angsten. Vers 29, hij brengt de storm tot stilte. Heb je wel eens last van storm? In je hart, in je leven, in je gedachten, in je emoties? God zegt, ik kan de storm tot stilte brengen, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wensen leidde. Is dit niet prachtig? Is dit niet mooi? Zijn dit niet de bergen waar wij in onze levens mee te maken hebben? Angsten, zorgen, stormen, golven, wateren die klotsen. God zegt, kom bij mij. Geloof en vertrouw. Want daar heb ik natuurlijk wel alles mee te maken. De Bijbel zegt, je moet vragen in geloof. Jacobus. Je moet niet vragen en denken van, nou ja, ik weet niet of God dat kan. Dan zegt God als het ware, ja, dan kan het niet. Maar God zegt, wie gelooft, wie vertrouwt, hun angsten zullen gaan zwijgen, hun stormen worden gestild en hun golven zullen zwijgen. Wat een prachtige woorden, wat een rijkdom. Wij kunnen een verschil maken in het leven van mensen, zodat zij ook tot geloof komen. Hoe doet God dit? Ik weet het niet. Wanneer doet God het? Ik weet het ook niet. Maar wij kunnen een verschil maken in de levens van andere mensen. En wat is die wil van God voor alle mensen? 1 Timotheus 2 vertelt ons dat hij wil dat alle mensen tot erkentenis van de waarheid komen. 2 Petrus 3 vertelt ons dat God wil dat alle mensen tot bekering komen. Dat is de wil van God. En wij kunnen daaraan bijdragen. Wij kunnen daar andere mensen in helpen. Wij kunnen een verschil maken in de levens van andere mensen. En nogmaals, we zien het in onze tekst. Als er werkelijk godsvrucht is en waardigheid in onze levens, dan gaan wij een verschil maken in de levens van andere mensen. Dan zullen mensen gaan zeggen, wat is er met jou aan de hand? Waarom handel jij zoals je handelt? Waarom praat je zoals je praat? Waarom kleed je zoals je kleedt? Waarom laat jij de andere wang zien als je op de eerste wang geslagen wordt? Waarom ga jij 2 mijl met iemand die alleen maar om 1 mijl vraagt? Waarom doe je dat allemaal? Broeders en zusters, maken wij dat verschil in het leven van mensen? In de tweede plaats zien we ook dat Paulus zegt, smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor koningen en hooggeplaatsten. Wat wil God? God wil dat wij gaan bidden. We zien op dit moment een oorlog. Wil jij een verschil maken in deze oorlog? God zegt dat dat kan. Jij kan een verschil maken in deze oorlog. Jij kan een verschil maken in Afrika. Jij kan een verschil maken in die oorlog die nu gaande is. Jij kan een verschil maken in al deze dingen. Kijk eens wat er allemaal gebeurt in Afrika. Zoveel wanorde. Zoveel problematieken. Zoveel machtige mensen die alles naar zich toe trekken. Kan jij een verschil maken? En het antwoord is ja. Wij kunnen een verschil maken. De Bijbel zegt wij moeten bidden voor koningen en hooggeplaatsten. Nogmaals, in de eerste plaats, opdat wij een godvruchtig en weldadig leven leiden in Christus. En in de tweede plaats, God wil dat alle mensen tot inzichten komen. En wij kunnen daar een verschil maken. Hoe doet God het? Dat weten we niet. Wanneer doet God dat? Weten we ook niet. Maar wij kunnen een verschil maken. En dat is zo belangrijk voor ons als mensen. Om deze dingen te zien. Om deze dingen te begrijpen. Ik lees opnieuw vanuit het boek van Psalmen, hoofdstuk 18, vers 3 tot 7. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots tot wie ik mijn toevlucht neem. Mijn schild en de horen van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. Banden van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan, banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. God hoort naar ons gebed. Als wij bidden voor vrede in de wereld, God hoort ons gebed. Als wij bidden voor verandering in Afrika. God hoort ons gebed. Als wij bidden, dat gebed als tussenpersoon, zoals we dat zien in het leven van Mozes. Mozes bad voor de Israëlieten. Nehemia bad voor de Israëlieten. Ezra bad voor de Israëlieten. En zo vinden we een heleboel voorbeelden. En bovenal, God hoort. God verlost. Psalm 34, vers 16 tot 18. Psalm 34, vers 16 tot 18. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op een hulpgeroep. Het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun gedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Opnieuw. God is een God die hoort. Maar zoals we hier ook zien in vers 16. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. En dat is een heel belangrijk woord. Want wat is rechtvaardig? Kort door de bocht gezegd, rechtvaardig is een woord dat stelt, je doet wat recht is. Dat is een rechtvaardige. Met andere woorden, degene die de wil van God volgt. Degene die in de voetstappen van Jezus volgt. Dat is de rechtvaardige. En daar zegt God van, daar rusten mijn ogen op de rechtvaardige. Ik hoor de rechtvaardige. En ik verlos de rechtvaardige. Ik kom tot zijn hulpgeroep. En opnieuw, we zien weer twee belangrijke dingen. Waarom zijn al deze dingen nou zo belangrijk? Dat de ware gelovige vol is van de vruchten van God. En dat door zijn voorbeeld andere mensen tot God mogen en kunnen komen. Broeders en zusters, de belangrijke vraag vandaag is: kunnen wij een verschil maken? En het antwoord is ja. En dat is heel belangrijk. In de geschiedenis van het christendom wordt er nog wel eens wat gedebatteerd over of een christen zou moeten stemmen. Of dat een christen in de politiek actief zou moeten zijn. Voor mij persoonlijk, een christen zou niet actief moeten zijn in de politiek. Want dan krijg je te maken met twee werelden. De belangen van twee werelden moeten dan gediend gaan worden. Stemmen is iets waar iedereen gelukkig nog zijn eigen overtuiging in mag ontwikkelen en daarnaar handelen. Maar broeders en zusters, als we dit even plaatsen in het licht van de tekst waar we vandaag over praten. Wij kunnen een verschil maken in deze wereld. Wij kunnen een verschil maken in dit land. Wij kunnen een verschil maken op ons continent. Wij kunnen een verschil maken waar het ook maar is ter wereld. En hoe gebeurt dat? Door het gebed van de rechtvaardigen. Er zijn twee teksten die ik graag nog met je zou willen delen. De eerste komt uit het boek van Jacobus. En in het boek van Jacobus, daar staat in hoofdstuk 5, vers 17 en 18. Elia was een mens net zoals wij. Martin, Elia was zoals jij. Evgeni, Elia was een mens zoals jij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Kon Elia een verschil maken op de aarde? En het antwoord was ja. Evgeni, kan jij een verschil maken? Martin, kan jij een verschil maken? André, kan jij een verschil maken? Gelovigen kunnen een verschil maken op deze aarde. En dat is zo mooi. En zo belangrijk. Maar alles begint bij rechtvaardigheid. Alles begint bij de rechte weg bewandelen. Alles begint bij Jim, zoals jij 2 weken geleden zei. Vraag naar die oude paden. Vraag naar de ware wil van God. Verlang naar die ware wil van God. Dat is rechtvaardig. En die rechtvaardige mens, die kan een verschil maken op deze aarde. Nog een laatste tekst. 1 Johannes hoofdstuk 5. Vers 13 tot 15. 1 Johannes 5, vers 13 tot 15. En daar staat dit. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat Hij ons verhoort. Vrijmoedigheid. God hoort ons. Telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat het gevraagde dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. 2 belangrijke dingen. Wij moeten bidden. Nummer 1. En nummer 2, wij bidden naar de wil van God. Met andere woorden, al onze gebeden moeten uiteindelijk die woorden ook omvatten. Vader, niet wat ik wil, niet wat wij zouden willen, maar zoals u het wil. Want God is nog steeds degene die alles doet op zijn tijd en op zijn wijze. In onze Bijbelstudie hebben we het over Habakuk. Habakuk zit ook in een moeilijke tijd van zijn leven. Er gebeuren veel dingen in Israël en hij kan het niet begrijpen. En hij vraagt dan de Heere, Heere, waarom doet u niks? God zegt, ik ga wat doen. Maar wat ik ga doen, dat kan je niet begrijpen. Wat ik ga doen, maar ik ga het je wel bekendmaken. Hij maakte het bekend. En we zien Habakuk worstelen in zijn geloof. We zien Habakuk worstelen met God en dat God een rechtvaardige God is. Uiteindelijk komt zijn ziel tot rust. En zo moeten wij ook leren. Wij mogen bidden. Wij mogen voor alles bidden. Wij moeten voor alles bidden. Maar wel altijd naar de wil van God. En weet je, als die twee dingen samenkomen, dan komt onze ziel weer tot rust. Als die twee dingen samenkomen, het gebed van de rechtvaardige, naar zijn wil, dan komt onze ziel uiteindelijk weer tot rust. Waarom? Omdat God het begin kent van het einde en het einde van het begin. Mijn vader deed vroeger dingen die ik niet begreep. Nu begrijp ik ze wel. Mijn vader vroeg dingen van mij waarvan ik dacht dat is oneerlijk. Nu denk ik het was goed. En zo is het ook met God. De volmaakte vader. Maar laten wij bidden voor alle mensen. Laten wij bidden voor koningen en hooggeplaatsten. Laten wij bidden voor wat er gebeurt in Oekraïne, in Belarus en Rusland. Laten wij bidden dat God ertussenin komt. Laten wij bidden en laten wij dan ook vertrouwen dat God alles doet naar de volmaaktheid van zijn wil. Wij begrijpen dat niet altijd, wij zien dat niet altijd, maar God is volmaakt. Maar wat wij moeten doen is bidden. Wat wij moeten doen is bidden naar zijn wil. Wij moeten vragen dat God verandering brengt. Wij moeten het wel dan bij God laten. En of het dan de kleine dingen zijn van het leven, of dat het de grote dingen zijn van het leven, dan komt onze ziel van de gelovige, van de rechtvaardige, tot rust. Amen.